Maar in het geval van die peuter had, wat mij betreft, die moeder veel beter kunnen zeggen: ja, schat, die meneer ziet er heel anders uit dan papa, hè? Want dat is gewoon zo.
Ja.
En dat mag je best zeggen. Dan mag je best zeggen, hè, want papa heeft meer. Nou ja, dan kun je naar je eigen hand wijzen qua kleur. En hangt een beetje vanaf hoe die meneer erin staat. Ja, dat moet je even aflezen.
Ja. Ja.
Maar laten we het wel zeggen, die meneer weet ook dat hij zwart is.
Ik ben Sophia.
Ik ben Rick.
En dit is Groeipijn. De podcast over de horten en stoten van het ouderschap.
Want de opvoeding van je kind gaat altijd hand in hand met de ontwikkeling van jezelf.
En dat kan soms een beetje pijn doen.
Ja, zie ons dus een beetje als jouw wekelijkse opvoedmedicijn.
Dit is Groeipijn.
Yes, we zijn er weer. Met vandaag weer een gast. We hebben een hoogleraar zelfs hier, Judy Mesman. Hoogleraar jeugd en sociale rechtvaardigheid. Maatschappelijke inzicht. Ik heb heel veel verschillende termen voorbij zien komen. Vooral lovende woorden als ik zocht. Winnaar van de Stevenprijs. 2,5 miljoen onderzoeksgeld ter beschikking gekregen. Samen met de Spinoza-prijs. Een van de hoogste waarderingen die je kan ontvangen. Voor het maatschappelijke nut ook van jouw bijdrage daarin. En ja, we vonden het heel belangrijk om jou uit te nodigen. En we vinden het heel fijn ook dat je er bent. Om ja, eigenlijk de invloed te hebben van ja, de cultuur, de omgeving wat dat heeft op nou ja, kinderen en hoe ze opvoeden. Je hebt daar ook een boek over geschreven, Opgroeien in Kleur. En dat is eigenlijk een soort ja, voor ouders om kinderen daar antiracistisch op te voeden, om het zo maar te noemen. Dus we zijn heel blij dat je er bent. We gaan het dus daar ook over hebben, van wat voor invloed hebben wij op onze kinderen? Wat voor invloed heeft de omgeving? Hoe kunnen we daarin acteren om... Nou ja, daar het, om de maatschappij nog beter en vriendelijker te maken, om het zo maar te zeggen. Maar we beginnen altijd eerst met het schrammetje van de week.
Het schrammetje van de week.
Daar heb jij misschien iets, ja. Jullie? En als je dat niet hebt, dan is dat ook helemaal prima.
Nee, mijn kinderen zijn al heel groot, hè? Ja. De oudste zijn 22 en 20 en al jaren uit huis. Dus ik heb er nog één van 15 thuis. En dat gaat allemaal heel soepeltjes. Ik kan niet anders zeggen. Dus ik zat in de auto nog te denken aan iets van vroeger. Maar er schoot me niet zo snel wat te binnen.
Nee.
Ik wil niet zeggen dat er nooit wat fout is gegaan.
Dat je niet onfeilbaar bent.
Ja. Nee, zeker niet. Maar
Je moet er net op komen.
Je moet er net op komen.
Sophia,
nou, ik
dan
heb
ben
er
ik
wel een, Rick. Die was, was vanmorgen nog, dus die is zeer, zeer actueel. We gingen naar school en als ik zeg maar de kinderen naar school breng, dan ik ben altijd van het net op tijd, snap je? Ik ben niet echt van, oh, ik ga 10 minuten vroeger de deur uit zoals jij, stipt op tijd. Bij mij is het altijd van, we halen het altijd net en dan is het gewoon goed. Maar dus vanmorgen waren ze nog even aan het eten. En toen dacht ik, nou, nu moeten we ook echt weg. Dus ik kom 8:15, 8:50, 9. Oké, jongens, nu klaar, nu gaan we. En dan ik kan er eigenlijk niks meer tussen komen. Maar dat gebeurt natuurlijk altijd. En elke keer denken we, nee, daar gaat niks tussen komen. Dus wij op weg naar school lopen. En het is 5 minuten lopen. En ik op een gegeven moment lopen en ik zie mijn zoontje dus niet. En mijn man was boven aan het douchen. En ik had geen sleutel mee. Dus de deur was dicht, dus klaar. Dus op een gegeven moment, ik halverwege en ik kijk achter me. Ik zie mijn zoontje niet. Ik denk, god. Die wil natuurlijk weer iets. De deur is dicht. Hij wilde zijn step. Het is ongelooflijk hoe vaak dit step-incident weer terugkomt. Dus hij, ik denk, ach, we kunnen het echt niet veroorloven om nu te laten komen. Dus hij had ook geen sleutels. Ik dacht, hoe gaat hij in godsnaam binnenkomen? Ik al 3/4 bij die school. En mensen keken me ook aan van, waar is je andere kind? Weet je wel, breng je 1 kind? Nou, ik zeg tegen mijn dochter, nou, oké, ga jij maar vast. Dan loop ik wel weer terug om te kijken waar je broertje is, weet je wel. Komt hij dus uiteindelijk aangestept, weet je wel. Ik zeg, hoe ben je nou binnengekomen? Ja, mama, ik heb gewoon de reservesleutel gepakt. Heeft hij dus de reservesleutel gepakt in de achtertuin. Heeft hij dus de voordeur mee opgenomen. Heeft hij alsnog de step gedaan. En ik wilde echt zo tegen hem zeggen van, soms is het ook gewoon nee. Ja. Weet je, ik geef zoveel ruimte. En soms is het gewoon, dan kan het gewoon niet, weet je wel. Maar hij had het dan toch gered.
Ja.
Dus dan denk ik ook, ja, wat kan ik dan nog zeggen?
Ja, hij is
dus
zijn creativiteit waarderen.
Zijn creativiteit waarderen. Maar ook dat ik denk, ja, ik
moedeloos.
Moedeloos soort van.
Het schrammetje van de week.
Jij,
ja. Nou, mijn schrammetje, ik zal het kort houden. Wij wonen in Weesp-Sluis, een nieuwbouwwijk. En ik ga het even gewoon heel plat neerzeggen. Het is gewoon een hele witte wijk met hoogopgeleide, 2 verdienende kakkers, om het even heel flauw te zeggen.
Ja.
Dus ik ben dan heel erg benieuwd van, oké, wat voor effect heeft het opgroeien voor onze kinderen in zo'n omgeving op hun gekleurdheid? En daar wil ik het eigenlijk vooral over gaan hebben. Maar jullie laten eerst aan jou gaan, want we hebben het over racisme dan deels. Laten we eerst even kort definiëren in hoeverre dat kan. Wat is dat nou eigenlijk precies? Hoe zou je dat eigenlijk beschrijven, wat het is?
Ja, dat kan op verschillende manieren. Heb je toch weer een wetenschapper?
Ja, maar je mag jouw kleuring geven.
Kijk, mensen denken vaak bij racisme simpelweg aan hele expliciete, harde, misschien wel gewelddadige, Ku Klux Klan-achtige, weet je wel. Dat is een vorm van racisme. Maar racisme zijn eigenlijk alle manieren van oneigenlijk onderscheid maken tussen mensen en hoe je ze behandelt. Op basis van huidskleur, maar ook op basis van etniciteit. Dus er zitten ook cultuur- en religie-aspecten aan. Mm-hmm. En dan zeggen mensen, ja, zeg, moet dat er ook allemaal bij gaan horen. Hè? Gaat racisme niet alleen maar over ras, en dan zet ik dat even tussen denkbeeldige aanhalingstekens, ja, want ja, daar is een hoop discussie over. Nou, eigenlijk heel weinig meer in de wetenschap, want menselijke rassen bestaan niet. Maar er is best wel veel zijn aanwijzingen dat bepaalde groepen, denk aan moslims in Nederland, zoals dat heet, geracialiseerd worden. En dus wel degelijk worden gezien als een groep die gewoon fundamenteel anders is. Niet alleen op basis van hun religie, maar op alles wie ze zijn. Nou, en daarom wordt het woord racisme ook wel breder gebruikt. Het gaat niet alleen over huidskleur, maar ook over gemarginaliseerde groepen die geëssentialiseerd worden. Hè, als gewoon anders dan de meerderheid. Dat is een deel van het antwoord. En dan heb je individueel racisme, gewoon één tegen één, zeg maar. Ja. En institutioneel racisme. En dat gaat over structuren die systematisch eigenlijk bepaalde groepen... De toeslagenschandaal is daar het perfecte voorbeeld van.
Ja. Ja.
Dat maakt het een stuk makkelijker uitleggen tegenwoordig dat gebeurd is.
Ja.
Hoe erg het ook is.
Ja. Ja.
En als we het dan hebben inderdaad over opvoeden, dan zie ik en hoor ik en lees ik steeds meer eigenlijk over dat antiracistisch opvoeden en dat kleurenblind opvoeden. Wat betekent dat eigenlijk? Want we vinden ons natuurlijk allemaal geen racist. Dus we zeggen meteen, ik ben geen racist. Maar...
Een samenleving met racisme zonder racisten wordt er wel eens geschreven. Dat is altijd heel interessant.
Ja. Maar wat is dat eigenlijk, dat kleurenblind opvoeden of antiracistisch opvoeden? Wat bedoel je?
Het zijn precies tegenovergestelde van elkaar, hoor. Ja. Okay, want kleurenblind opvoeden is eigenlijk wat heel veel ouders doen. Met name witte ouders die denken, begrijpelijkerwijs, het zou er niet toe moeten doen, kleur. He, dat gebruik kleur even heel in de brede zin.
Ja.
Dus daar moeten we het gewoon niet over hebben. Want als ik het benoem, dan wijs ik ze eigenlijk op een verschil tussen mensen waar we juist niet naar willen kijken. Hè? Waar we juist niet van vinden dat het ertoe zou moeten doen. En veel ouders gaan er ook vanuit dat kinderen zelf kleurenblind zijn, tussen aanhalingstekens. Dat ze het helemaal niet zien. Ja. Dan moet ik iedereen teleurstellen. Zelfs baby's zien al kleur.
Ja.
Baby's van 6 maanden zien gewoon simpelweg al het onderscheid tussen mensen met tussen witte mensen, zwarte mensen, Oost-Aziatisch. Als je even denkt aan een hele grote herkenbare groep.
Ja.
Is ook niet zo heel gek. Dat kun je namelijk ook gewoon zien. Je zou bijna wel echt heel blind of kleurenblind moeten zijn, wil je dat niet zien. Hè? Dus kinderen zien dat wel. En ook vanaf relatief jonge leeftijd, ergens vanaf de kleutertijd, maken ze ook al onderscheid in hun voorkeuren. Met wie ze willen spelen, naast wie ze willen zitten, bij wie ze zich meer thuis voelen dan bij anderen. Dus het is gebaseerd op de misvatting dat kinderen kleurenblind zijn, als je kleurenblind wil opvoeden.
Ja.
En het heeft andere nadelen. Op het moment dat eigenlijk iedereen het ziet. Hè?
Ja.
De kinderen zien het, de ouders zien het. Iedereen ziet onderscheid tussen mensen. Maar niemand heeft het erover.
Ja.
Dan wordt het een beetje een taboe. Dan is het toch een beetje het gevoel van... daar is vast iets heel engs mee, want niemand zegt het.
Ja.
En papa en mama zijn er misschien zelfs ongemakkelijk over.
Ja.
Hè, als het ter sprake komt.
Ja. Is dat net als dat je bijvoorbeeld op straat loopt en dat je iemand ziet die heel erg dik is bijvoorbeeld.
Ja.
En dat je dan eigenlijk als ouder denkt, nou, ik wil eigenlijk niet dat dit benoemd wordt. Wat ga ik zeggen, dit is dik. Terwijl een kind ziet dat dus, zeg maar. Dus is dat een beetje hetzelfde van de olifant? Ja, dat is dan een beetje gek, maar de roze olifant benoemen in plaats van doen alsof er niks aan de hand is?
Ja, het hangt natuurlijk van de context af. Het is natuurlijk niet zomaar de bedoeling dat je links en rechts iedereen gaat labelen en gaat beschrijven van oh, die is dit, die is dat. Maar als het relevant is, ik beschrijf in mijn boek een voorbeeld dat ik heb meegemaakt bij een zwembad. Ik zat daar op het terras en daar was een witte moeder met een peutertje en daar zat ook een zwarte man op het terras. En dit was in Oegstgeest. daar zijn niet heel veel zwarte mensen, kan ik je vertellen. Heb ik lang gewoond. En dat kleine peutertje gaat voor die zwarte meneer staan en het echt aanstaren met open mond, zoals een peuter dat kan doen.
Ja.
Nou, die man die keek geamuseerd toe. Die moeder ziet dat gebeuren. Die vindt het af. Die zie je rood aanlopen. Ja, die trekt dat kind daar weg. En die sleurt dat kind weg. En nou, met een rode kop. Denk, ja, wat is nou de boodschap aan dat kind? Dat er iets heel engs aan die meneer is, niet waar? Of dat er iets heel problematisch mee is?
Iets heel moeilijks.
Iets heel moeilijks.
Ja. Ja, nou, ik herken het van. Ik heb het hier een keer gehad over VGZ-reclame. Was weer een vrouw dan met. Zonder ledematen. Dat onze kinderen helemaal echt moesten lachen.
Dat is natuurlijk ook heel apart.
Ze van, hè?
Zie je niet
maar
vaak.
Ook dat ik dan. Een keer heb dat voor mijn zoontje keer van. Oh, dat is echt een bruine meneer of een vrouw. En dan
niks mis mee.
Dus dan had ik ook een beetje van. Dat ik meer zelf bang ben dat dan mensen denken dat ik racist ben of zo. Ik wil niet zijn observatie ontkennen, want dat is het ook
is gewoon zo. Mag je gewoon zeggen.
In de sociale omgeving is het ongemakkelijk voor mij. Omdat ik denk van, ja, je denkt, ik hoop niet dat jullie denken dat ik dat. Snap je?
Dat is ook zeker een motivatie voor mensen om vooral het niet erover te hebben. Ja. Omdat ze bang zijn het verkeerde woord te gebruiken, verkeerd over te komen. En dat is natuurlijk ook best lastig. Hè? Zeker in deze tijd waarin we heel erg bezig zijn met welke termen zijn oké en welke niet. Dus dat snap ik heel goed.
Ja.
Maar in het geval van die peuter had wat mij betreft die moeder veel beter kunnen zeggen. Ja schat, die meneer ziet er heel anders uit dan papa. Hè?
Ja.
Want dat is gewoon zo.
Ja.
En dat mag je best zeggen. Dan mag je best zeggen, hè, want papa heeft meer. Nou ja, dan kun je naar je eigen hand wijzen qua kleur. En hangt een beetje vanaf hoe die meneer erin staat. Ja, dan moet je even aflezen.
Ja. Ja.
Maar laten we het zo wel zeggen. Die meneer weet ook dat hij zwart is.
Ja.
Ja?
Ja.
En die meneer weet ook dat hij nog scheest is. En die meneer weet ook dat dat kleine witte peutertje waarschijnlijk nooit zwarte mensen in het echt heeft gezien.
Ja. Ja.
Dus doorgaans is dit ook voor zwarte mensen zelf niet een heel spannend verhaal. Hè?
Ja.
Maar goed, er zijn hele grote individuele verschillen. Misschien zat die meneer heel chagrijnig te kijken. Dan zou ik misschien ook rustiger weglopen. Ja.
Maar andersom is het natuurlijk, tenminste weet ik niet. Je hebt ook internationaal door heel veel onderzoeken. Ja. Maar wij waren afgelopen waren wij in Thailand en we hebben 3 kinderen met blonde haren. En er gingen echt allemaal mensen met haar allemaal op de foto de hele tijd. En gewoon,
zeker.
Dat vonden ze ook heel bijzonder. Vonden ze dat andere kant op. Ja. Maar ik weet niet, is het aan alle kanten of in alle omgevingen komt dit voor?
Het komt in alle omgevingen voor. Graag. In de zin van inderdaad wat je niet kent is anders en spannend en dat valt je op en als kind ga je daar naar kijken en staren, maar ook volwassenen kunnen dat doen. Het maatschappelijke verschil zit er natuurlijk wel iets meer in dat je als rijke toerist in Thailand rondloopt met je geld en je vrijheid.
Ja, ja.
Terwijl als gemarginaliseerde groep in Nederland je een andere positie hebt als je van kleur bent.
Ja, ja.
Dus de verhoudingen liggen iets anders, maar het mechanisme is in theorie hetzelfde. Dat klopt.
En wat natuurlijk, wat dan in ieder geval voor ons dan geldt, is dat wij dus in zo'n omgeving wonen waar het dus heel erg, zeg maar, hetzelfde is. Dus onze kinderen zien inderdaad vooral, zeg maar, blanke mensen.
Witte mensen.
Witte mensen, ja.
En
dan is de vraag ook een beetje van, hoe kunnen wij, zeg maar, als ouders dat zorgen dat onze kinderen niet denken dat dit de wereld is of zo. En dat dit de standaard is. Dus als ze inderdaad iemand zien van kleur, dat ze dan denken, oh, dat is raar, of die is anders. Of is dat gewoon een gegeven? Moeten we dat accepteren?
Het is voor een deel een gegeven. Wat ze niet vaak tegenkomen, gaan ze misschien wel wat aparter vinden dan wat ze kennen. Dat is nou eenmaal zo. Wat je kan doen, en dan ga ik gewoon even uit van ouders die hiertoe gemotiveerd zijn. Want er zijn natuurlijk ook ouders die nou heel anders over zaken denken. Wat mij opvalt is dat ouders over van alles en nog wat onderling praten. Hè? Vegetarisch of niet vegetarisch. Of mag onze zoon met poppen spelen? Weet je wel, dat soort vraagstuk. Hoe staan we erin? Hè? En hoe denken we over schermpjes? En ga zo maar door.
Ja.
Maar over dit soort dingen gaat het niet. Hoe staan wij in dit onderwerp? En dat is eigenlijk vaak al stap 1, dat heel veel mensen daar niet zo echt over na hebben gedacht.
En wat bedoel je, hoe staan we daarin?
Nou, iedereen zegt tegen racisme.
Ja.
Nou, maar dan is dat is ook wel een soort van punt. Want dat is lekker makkelijk. Ja, tuurlijk zijn we tegen racisme. Ja. Maar wat betekent betekent dat? Wat betekent dat voor hoe jij zelf je leven leidt? Wat betekent dat voor hoe jij reageert op situaties waar racisme een rol speelt? Wat betekent dat voor je eigen vriendenkring? Over hoe je stemgedrag misschien zelfs. Dus een beetje soul searching. Van iedereen zegt heel makkelijk tegen racisme.
Ja.
Maar wat betekent dat dan feitelijk voor jou? Behalve dat je in je hoofd er tegen bent, snap je? Ja. Dus als het gaat om opvoeden, is de eerste vraag toch echt... Wat betekent dat voor jou? Hoe sta je daarin? Wat weet je er wel en niet over? Heel veel mensen weten ook niet zo heel veel. En dan is natuurlijk de vraag, oké, want ik ga natuurlijk niet over hoe andere mensen opvoeden. Maar als je goed weet waar je staat, dan kun je als ouders in ieder geval samen bepalen... hoe je dat wil gaan doen. Welke boodschap je eigenlijk nou echt aan je kinderen wil overbrengen.
Maar toch, als jij toch heel Nederland zou mogen opvoeden. Hè? Want ik ben er toch wel benieuwd. Jij hebt hier heel lang over nagedacht. Ja. En andere mensen niet. Dan toch van, wat zou dan toch een aantal echt concrete handvatten zijn? Ja. Want jij hebt toch een wereldbeeld voor je van waar je het graag naartoe zou willen gaan. Hè? Dus dan wil ik jou ook op die stoel hebben zitten. Want je mag mag jij op die stoel gaan zitten. En zeggen van dit is dan belangrijk gewoon om dit...
Dan is het eigenlijk wel belangrijk om je een beetje te informeren over wat het betekent om van kleur te zijn in de witte samenleving. De toeslagenschandaal kent iedereen. Ja. Maar er zijn heel veel zaken die mensen meemaken in deze samenleving die te maken hebben met racisme. En dat hoeft niet echt allemaal de hele tijd. Hè? Want dan dus kan ook heel deprimerend zijn. Maar als je geïnformeerd bent, is het ook makkelijker om als in een situatie met je kind zich iets voordoet, om daar ook gewoon wat informatiefs over te kunnen zeggen. Net zo goed dat je misschien iets zegt over het klimaat. Mm-hmm. Die auto's hier, of we gaan wel of niet vliegen, want het klimaat, daar leg je ook iets over uit. Mm-hmm. Maar dat doe je over racisme niet zo snel, want het is een beetje een spannend onderwerp. En eigenlijk zou ik willen aanmoedigen om dat wel te doen. En ook dat als het relevant is, gewoon huidskleur of hoofddoek of wat dan ook te benoemen, aan kenmerken die opvallen. In een witte omgeving ook. Omdat je kind anders ook geen handvatten krijgt om het ook, als je kleurenblind opvoedt. En de boodschap is, er zijn eigenlijk geen verschillen. Dan kun je het ook niet over racisme hebben.
Ja. Nee.
Ja. Snap je?
Ja. Ja.
Dat kan ook niet.
Ja.
En er komt ook nog bij dat het voor veel mensen van kleur toch een belangrijk onderdeel van de identiteit is. Sommigen meer dan minder. Sommigen hebben er veel minder met hun afkomst dan anderen. Maar hoe ze behandeld worden in de samenleving, bijna altijd hebben mensen daar wel ervaringen die iets ertoe doen. En dan het ontkennen van dat stukje. Ja, je bent dus zwart of je bent dus een moslima met een hoofddoek. Is ook een stukje ontkennen van wie zij zijn.
Ja. Nou, wat ik een mooie vind, wat mij te binnen schiet, is zeg maar de Zwarte Pieten discussie. Mm-hmm. In de zin van dat als je dus zeg maar in jouw wereld of in jouw bubbel waarin je zit, zoals wij ook deel zitten, niet wordt geconfronteerd met racisme of met, weet je, andere culturen. Dan is dus eigenlijk, willen we het niet over Zwarte Piet hebben eigenlijk. Dus we willen eigenlijk dat alle liedjes zijn nu, zeg maar, ik noem even heel oppervlakkig, zijn nu aangepast. Zoals als er dan nog ergens een oud liedje komt, dan merk ik dat ik meteen ook zelf denk, hoop ik dat ze het niet horen. Terwijl eigenlijk is dat best wel een mooie aanleiding om het erover te hebben van vroeger hadden wij dit, weet je wel. En we komen er nu eigenlijk steeds meer achter dat eigenlijk helemaal niet een fijne manier is om dat zo te doen, et cetera. In plaats van dat we het gewoon soort van, ik herken dat wat jij zegt, van we doen er gewoon een doekje over en we doen nu gewoon van roet weg Piet, klaar, we willen het er niet over hebben. Maar en voor mij was ook een belangrijke inzicht eigenlijk, wat ik me dus niet realiseerde, is dat een vriendin van mij, ex-collega, die vertelde aan mij van, zij is zeg maar Afrikaans en zij zegt van altijd rond de Sinterklaastijd, ze heeft kort haar, donker haar en ze zegt dan voel ik me altijd een beetje bekeken. En ze heeft ook een keer gehad in de tram dan, dat er dan een kindje was en die zei tegen de moeder, kijk mama, dat is Zwarte Piet. En dat vond zij zo moeilijk en zo erg dat... En ik had me dat nooit gerealiseerd, zeg maar, hoe dat dus kan zijn, weet je wel. Om dat dus echt mee te maken. En dat ze dus altijd rond die Sinterklaasheid altijd wel gespannen is. Omdat ze dat... En zij kan best wel veel hebben en daar gaat het niet om. Maar dit was zo'n ding dat ik dacht, oh ja. En als je dit dus nooit eigenlijk hoort van iemand die ergens soort van dichtbij staat, of dat je je echt kan inleven met iemand, dan denk je echt van, hé, doe niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk wat, denk ik, veel mensen denken... Blanke, witte mensen van, ja, jeetje, doe niet zo moeilijk, dat hoort er toch gewoon bij. Terwijl dat inleven wat jij zegt, van echt begrijpen van, hey, hoe is dat voor jou en wat doet dat met je en wat gebeurt daar? Want ik zie dat niet. Nee. Ik maak dat niet mee.
Nou, ik denk twee dingen. Ik vind een goed voorbeeld met Zwarte Piet dat het hangt van de leeftijd van de kinderen af. Want soms moet je een bepaalde magie nog in stand houden. Omdat inderdaad als zo'n oud liedje voorbij komt, dat wel degelijk te gebruiken als een teachable moment. Want dat is het gewoon. Ja, dat was vroeger en dit is de reden dat we dat niet meer doen. Want dat was heel kwetsend voor mensen die... Die zwart zijn en die dus uitgescholden worden voor Zwarte Piet en nou dat soort dingen. Dus dat is een beetje wat ik net probeerde te zeggen. Hè? Dat je er klaar voor bent dat als zich iets voordoet, om daar ook echt op in te gaan. En dat ook gewoon durft. Ja. Hè? Zodat je kind er iets van leert en iets meekrijgt over dit aspect in de samenleving. En toen zei je nog iets over, over je inleven. Nou, dat is een heel belangrijk punt ook. En dan kun je natuurlijk niet zomaar een blik mensen van kleur opentrekken vertel mij alsjeblieft hoe het zit. Sterker nog, er zijn best wel wat mensen van kleur die daar een beetje ongeduldig van worden. Die zoiets hebben van, ja, ik ga jullie zeker weer lopen uitleggen hoe het allemaal is. Ja. Lees maar een boek of zo. Maar dat lees maar een boek of zo is helemaal niet zo heel gek.
Nee.
Maar dat inleven, bijvoorbeeld zo'n documentaire als Verdacht. Dat gaat over etnisch profileren. Mm. Nou, dan kun je alle feiten daar misschien over gehoord hebben. Maar als je die documentaire kijkt en de pijn in de gezichten van de mensen die uitleggen hoe dat gaat. He, nou, zegt er eentje, het is nu een stuk minder hoor, nog maar 2 keer in de week of zo. En dan denk je, wat? Dat is gewoon zulke, dus daar stikt het tegenwoordig van. Documentaires en boeken en interviews. Waar je inderdaad eventjes van naar een mens kijkt die iets vertelt. Iets wat jij nooit hebt meegemaakt, niet in je omgeving kent. Maar waarvan je ineens wel denkt, wauw.
Heftig.
Ja.
Maar dit is nog, vind ik dan relatief abstract of theoretisch. Of je leest het, et cetera. Maar een kind, die leert natuurlijk ook heel veel vanuit de ervaring. En als die ervaring er relatief weinig is. Tenminste, jonge kinderen op de basisschool in onze wijk in dit geval. En dan, om het dan heel erg vervelend neer te zetten. Onze schoonmaakster is ook een Braziliaanse mevrouw. En dus ja, er zijn weinig contactmomenten dat de ander in de ervaring komt.
Klopt.
Dus en dan, nou ja, als je dan ook nog bij hockey zit, bij wijze van spreken, want sommigen bij ons team voetballen, daar is het ook minder gemêleerd. Ja. Ik vind gemêleerd, had ik het ook nog over. Ja. Echt zo'n woord die je gebruikt. Snap je?
Ja.
Dus dat is dan last van, je zou ze eigenlijk dan meer die ervaring moeten gunnen of zo. Ze zeggen dan, ga dat actiever opzoeken.
Ja, precies. Dat
Kijk, dat is een van die vragen die je misschien als ouders van tevoren kunt stellen. Je vraagt je ook af, ga ik in de stad of op het platteland wonen? Als je die luxe hebt. Hè? Lang niet alle ouders hebben dit soort luxe, maar goed.
Ja.
En daar kun je ook bij afvragen, in wat voor wijk wil ik wonen? Naar wat voor school wil ik dat mijn kinderen gaan? En als dat niet op school of in de wijk te vinden is, welke voetbalclub kies ik dan? En zelfs als dat op de een of andere manier toch niet een bepaalde diversiteit oplevert in ervaringen. Ja, dan moet je het toch hebben van bijvoorbeeld boeken en films en musea. En gelukkig laat wetenschap ook zien dat dat ook effectief kan zijn. Hè? Dus de contacttheorie is een van de meest bewezen theorieën in de sociale psychologie.
Ja.
Hoe meer contact tussen groepen, hoe minder vooroordelen tussen groepen.
Ja.
Want de ander wordt gewoon minder de ander. Hè? Ze worden, je kent ze, het worden gewoon mensen.
Ja. Ja.
Maar als dat er niet is, werkt een soort van... in het Engels zeggen ze extended contact ook. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als je een boekje leest met je kinderen waarin een wit en een zwart kindje bevriend zijn, dan zal jouw witte kind zich identificeren met het witte kindje, want zo werkt het. Mm-hmm. En als dat witte kindje in het boek hartstikke goede vriendjes kan zijn met dat zwarte kindje, dat generaliseert in de gedachtegang van kinderen. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan.
Ja.
En als je ze daarna allerlei testjes afneemt over vooroordelen,
dan
zie je dat generaliseert naar een toch positiever beeld van een groep die ze zelf niet kennen, omdat ze een voorbeeld hebben van iemand uit hun eigen groep die daar leuk mee omgaat.
Ja.
Grappig, interessant.
Dus dat werkt ook zo.
Ja. En ik denk dus wat jij zegt, eigenlijk dat aanhaken op dingen die er gebeuren, ofwel in het nieuws. Ik bedoel, we zijn natuurlijk ook, onze kinderen zijn ook op een leeftijd dat ze ook wel meer meekrijgen van de wereld om zich heen. Dus dat je ook daarin op kan aanhaken van hoe het zit met bepaalde oorlogen en onderdrukte groeperingen, et cetera. Dus dat vind ik inderdaad een hele goeie. Ik denk dat het gevaar in ieder geval heel erg zit, is dat je zelf als ouder het gevoel hebt dat je inderdaad niks wil aanwakkeren of zo. Dus je wil niet een soort van stempel drukken op, of je wil niet...
Dat is toch wat opvoeden is?
Ja, dat is het ook.
Een stempel drukken op je kinderen met alles wat jij belangrijk vindt. En,
maar op dit, het lijkt alsof het op dit vlak zeg maar extra gevoelig is.
En dat
zo.
Komt omdat mensen het zelf allemaal zo ingewikkeld vinden. Ouders. Ja. Daar komt dat door. Maar eigenlijk is opvoeden niet anders dan jouw waarden en normen proberen te toch instilleren in je kind.
We hebben het nu eigenlijk ook best wel over de relatie tussen de ouders en het kind. Maar je zegt ook, het gaat over de instituties van wat voor effect hebben die. Laten we naar de school ook gaan.
Ja.
Wat voor effect heeft de school? Een grote vraag, maar
daar is ook wel veel over te zeggen. In principe is de contacttheorie ook daar natuurlijk van toepassing. Hè? Op een context waarin je heel gemengd of heel wit of heel, zoals we in Nederland noemen, zwarte scholen. Maar het is ook weer niet zo dat als je al die kinderen gewoon maar in één klas gooit, dat het dan vanzelf goed komt. Hè? Er zijn ook wel wat voorwaarden voor hoe de school is ingericht, hoe er wordt lesgegeven, hoeveel begrip er is voor diversiteit in de klas. Maar contactmogelijkheden, dat is wat een gemengde school natuurlijk meer biedt dan witte scholen en voor een deel ook zwarte scholen.
Maar
aanhakend op wat jij zei over het nieuws en al die dingen. Ik denk ook dat het helemaal niet erg is om soms te zeggen dat je het niet weet, hè, als ouder. Want er komen natuurlijk grote dingen voorbij op het nieuws, waar allerlei mogelijk racistische ondertonen en maatschappelijke... En dan kun je dus samen op zoek gaan. Dat is ook interessant. Laten we een YouTube-filmpje vinden dat het uitlegt. Die zijn er namelijk gewoon. Ja. Over ongeveer alles.
Of dat je het moeilijk vindt. Dat je zelfs ook zegt van... Weet je, ik vind het zelf ook lastig om het op een goede manier te bespreken. Of zo, dat je dat gewoon...
Maar ik vind het wel belangrijk dat. Ja, precies.
Ja. En volgens mij is het net zoals we hebben het vorige keer hebben het ook over seksualiteit gehad. Dat je het dan als het moment zich voordoet.
Juist.
Dat je er dan over moet praten. Exact. In plaats dat je komt zeggen... Nou,
nu aan tafel zitten.
We gaan even een half uur gaan we het hebben over...
Ja. Ja. Nou, wat een collega van mij had gedaan, vond ik hele leuk. Een witte collega van mij. En die had een filmpje laten zien aan haar dochter. Van de reacties van zwarte meisjes op die zwarte Ariel. In de nieuwe live action, weet ik het wat.
Ja.
Nou, ik weet niet of jullie hebben gezien die filmpjes. Ja. Nou, die kinderen die kijken echt... Oh, ze lijkt op mij. Die zijn helemaal heel bijzonder filmpjes zijn dat. Ja. Dus die liet dat aan haar dochter zien. En die dochter keek er gewoon zo'n beetje naar. Nou, zegt mijn collega, waarom denk je dat die meisjes zo reageren op dat filmpje? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh ja, misschien. Nou goed, hè? Dus de meisje kon het niet in één keer. Maar toen hebben ze dat gesprek gehad over dat er voor zwarte meisjes, jongens, heel weinig rolmodellen zitten in al die prinsessenfilms.
Ja.
Nou,
ja. Ja.
En dan kun je een gesprek hebben. Dat is een heel kindvriendelijk filmpje, wat toen heel veel rond YouTube ging.
Ja.
Nou, je laat je kind natuurlijk wel vaker iets zien. Haha, moet je hier eens kijken.
Ja. Ja.
En soms is het niet haha, maar hey, moet je hier eens kijken, want dit is interessant.
Ja.
En dat vond ik een heel mooie ingang om het over zoiets te hebben.
Maar ik denk dat het begint inderdaad met een bepaalde soort nieuwsgierigheid en een open blik. In plaats van dus te zeggen van, weet je, het effect mij niet. Ik heb er geen last van. Dus voor mij is die deur gewoon dicht. Want dat is volgens mij ook dat sommige ouders hebben van, ik wil er gewoon niet zoveel mee te maken hebben. Want ik heb er geen last van.
En het is een beetje eng.
Het is een beetje eng, inderdaad. Dus de open blik eigenlijk hebben naar de ervaring van de ander of zo.
Zeker.
En dat geef je dan in alles eigenlijk wel mee. Net als dat we een open blik hebben op, of willen hebben op seksualiteit en op allemaal andere dingen die er zijn. Of de dood bijvoorbeeld, vind ik ook zo'n onderwerp dat ik denk, daar zijn we allemaal.
Maar bijna,
in plaats van
bijna zeggen dat je geen racist bent of zo. Ik weet niet of je. Is eigenlijk al een soort ontkenning er deels van. Want ik weet nog dat ik in mijn eerste jaar bedrijfswetenschappen, toen moest ik een testje doen. Ik van eerst kreeg een plaatje met witte mensen en dan wapens. En dan daarna kreeg ik met zwarte mensen en wapens. En dan bleek achteraf dat ik iets een snellere reactie had met de wapen en een zwarte meneer of mevrouw dan met witte. En dat iedereen al zo, weet je, dat is best wel heftig. Want ergens weet je het wel, maar je wil er eigenlijk niet aan. Nee. Laat ik het voor mezelf zeggen. En dus dat wel. Ik merk ook gewoon hoeveel het er toch doorheen verweven zit. En ik weet ook bij oudere mensen, mag ik nog één. Dus de oude mensen dat ik dan af en toe van, die had dan een Turkse vriendin. Het is gewoon een hartstikke aardige vrouw. En ik van, wauw, dit is zo heftig dat dit gewoon wordt gezegd. Weet je, je mag eigenlijk niet om lachen, maar het is echt gewoon, dit kan je toch gewoon niet zeggen? En dat merk ik van bij opa's en oma's. Of dat van om mijn vrienden af en toe zo. Van, ja, het is gewoon natuurlijk echt gewoon, ja, dat heeft ook tijd nodig, maar... Ja, zo dus waar ik me vraag van, iedereen is gekleurd, toch?
Ja, ja want ja. De ondertitel van mijn boek is opvoeden zonder vooroordelen. En zin 2 van mijn boek is kan geloof niet. Ik, dat kan niet. Ja. Mensen hebben allemaal vooroordelen. Ja. Ik heb ook veel liever dat iemand dat hardop zegt. En af en toe misschien ook wel eens deelt wat ze nu voor ergens dachten. Wat dat gebeurt als je het hebt over schrammetjes. Hè? Ja. Iedereen, als je een beetje zelfbewust bent, denkt wel eens, je loopt op straat, er komt iemand aan. Of je gaat naar, je gaat, weet ik het, de directeur van X ontmoeten en dat blijkt een vrouw te zijn. Ja. Terwijl je dat helemaal niet in je hoofd had. Of het blijkt een Marokkaan te zijn, wat je helemaal niet in je hoofd had. Ja. Het mooiste is eigenlijk als je dat thuis aan de eettafel even vertelt.
Ja.
Nou, ik moest dus naar de KNO-arts in het ziekenhuis, want ik had dit of dat.
Ja.
En dan heb je een beeld in je hoofd en dat is vast een witte meneer.
Ja.
En dan bleek het een Nederlandse Marokkaan, ik noem maar wat, hè? Marokkaanse Nederlander.
Ja.
Nou, vertel dat nou gewoon thuis.
Ja.
Hij zegt, dat dacht ik dus, hè? Kun je nagaan hoe dat... En in Nederland zijn de meeste artsen ook, hè? Wel, artsen zijn inmiddels meestal meer vrouw, maar goed.
Ja.
maar dat kun je uitleggen.
Ja.
Dat is een beeld dat je hebt en dat is heel hardnekkig, want overal zie je dat de hele tijd. Maar dat maakt dus wel dat je minder snel bij iemand denkt, hey, die is misschien wel dokter, ook andersom werkt het zo.
Ja. Jeetje, Rick, wat zie jij er fris en fruitig uit? Ben je op vakantie geweest of zo?
Nee, Blue Iron.
Wat is dat?
Ja, dat is een drankje met ijzer.
Gadver, is dat niet heel goor?
Nee, super lekker. Maar ze met wilde bosbessen smaak.
En waar helpt het tegen?
Ja, het helpt mij heel erg tegen vermoeidheid. Het geeft me extra energie.
Wat zit er allemaal in dan?
Vitamine C, vitamine B12.
En is het ook nog vegan? Of?
Ja, zelfs dat.
Nou, wat een goede tip zeg. Dat moet ik hebben. Waar kan je het krijgen?
Nou, bij het Kruidvat onder andere. Dus ga ervoor.
En is het wel eens in de aanbieding?
Vaak, hou je brochure in de gaten.
Oké, thanks voor de tip.
We gaan naar de pijnstiller.
Ja.
De pijnstiller is eigenlijk een medicijn voor het probleem of de uitdaging die op tafel ligt. En we willen graag aan jou eigenlijk een soort final thought, zoals bij Jerry Springer ook altijd goed deed. Wat zou je de ouders, toch vanuit jouw stoel, jouw alwetende stoel in dit geval, wat zou je ze willen meegeven, de laatste tip, het advies?
Ja, die toch dus wel een beetje openstaan hiervan. Want daar gaan we vanuit. Je luistert ook deze podcast, omdat je het interessant vindt. Niet, als je er niks mee hebt, dan ga je dit niet luisteren.
Ja.
Dus
ja, dan... Als je het belangrijk vindt, verdiep jezelf dan. En doe dat lekker als je met z'n tweeën bent als ouders. Doe dat met z'n tweeën. En besluit gewoon van als wij dit belangrijk vinden, dan betekent dat we er ook iets over moeten weten.
Ja.
En dan kun je er zoveel te lezen, zoveel te kijken. En wat ook hiermee is, als je het eenmaal ziet, dan kun je het ook niet meer niet zien.
Ja.
En dat klinkt deprimerend. Maar daar ben je ook aan. Maar het maakt je ook, die kritische blik wil je ook toch wel graag je kinderen dan aanleren. Hè, dat jij niet degene bent die moet zeggen, nou is dit niet eigenlijk heel. Maar dat je kind thuis komt en zegt, nou wat er nou gebeurde.
Ja.
Hè, dat heb ik met mijn kinderen dan ook. En dan ben ik altijd heel trots. Ze denken, ik heb het ze niet eens hoeven vertellen. Ze hebben het zelf gezien dat dit seksistisch, racistisch, op wat voor manier dan ook.
Ja. Ja.
En dat wil je eigenlijk, dat ze het snappen, dat ze het kunnen herkennen en dat ze proberen daar wat mee te doen.
En laat het er zijn.
Dus en laat het er zijn. Ja. Het is namelijk gewoon in de samenleving. Ja.
En ook als je dus misschien tot nu toe als ouder daar niet heel veel aandacht aan hebt besteed, er is altijd weer een...
Helaas zijn er zat aanleidingen in de samenleving om het erover
om het erover te hebben. Dus je kan altijd beginnen. Of,
ja, zeker.
Heel veel dank voor je tijd en voor je komst en voor je expertise.
Heel erg bedankt. Jullie hebben veel geleerd.
Dankjewel. Je luisterde naar Groeipijn.
De podcast over de horten en stoten van het ouderschap. Zijn er onderwerpen die volgens jou aan bod mogen komen? Of heb je een vraag over een onderwerp dat besproken is?
Laat het ons dan weten, want wie weet wordt jouw pijn binnenkort door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze show notes.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende.